Gemeente, vanavond staan we stil bij zondag 34 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 92 tot en met 95. Er wordt gevraagd in vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? En dan zegt het antwoord, God sprak al deze woorden. Zo dus 20 vers 1 tot 17 en Deuteronomium 5 vers 6 tot en met 21. En dan zegt de Heren, daar begint het. Dus de Heer begint niet met het eerste gebod. Maar de Heer zegt eerst, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus de Heer heeft dat volk uitgeleid uit Egypte. Uit het diensthuis, uit de slavendienst van Farao. En dan volgen de 10 geboden, zoals die vanmorgen nog u voorgelezen zijn. En dan komt vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? En dan luidt het antwoord dat ik, zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, al afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, datzelfde, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, dat ik die mijden, dus uit de buurt blijf, en vlieden, er van wegvlucht. En de enige ware God recht leren kennen, om hem alleen te vertrouwen, om in alle moedigheid en leidzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrees en ere, alzo dat ik eer van alle schepsel afga en die varen laten, loslaat, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doen. En wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het gaat dus over de heilige wet des Heren. 2 gedachten. In de eerste plaats staan we erbij stil waartoe de Heere zijn wet gaf. En in de tweede plaats waarvan het eerste gebod spreekt. Dus de heilige wet des Heren, waartoe de Heere zijn wet gaf. Dat is vraag en antwoord 92 en daar hoort ook 93 bij. En de tweede gedachte waarvan het eerste gebod spreekt, dat vindt u op vraag en antwoord 94 en 95. Zo eigenlijk begint de wetsprediking in het laatste gedeelte van de catechismus. Het is in het stuk van de dankbaarheid. En dan laat de Heere de wet elke zondagmorgen horen. En dat is dan Exodus 20, de eerste 17 versen. En ook in Deuteronomium 5. Deuteronomium, dat weet u wel, dat betekent de tweede keer de wetgeving. Met andere woorden, het was op de 50ste dag dat de Heere Israël uitleidde uit Egypteland. En dan 50 dagen later staan ze bij die machtige berg Sinaï. En dan gaat de Heere zijn wet geven in majesteit. En dan begint die grote reis door de woestijn. In die tijd wisten ze dat nog helemaal niet. Ze dachten een klein poosje woestijn en dan toch naar Canaan. Zo 40 jaar door. Eerst gaf de Heer die berg. En vervolgens liet de Heer ook zien in de tabernakeldienst hoe dat nou die heilige wet die dat volk moest vloeken en wegstormen voor het heilig aangezicht des Heeren, hoe dat die heilige wet zweeg vanwege dat bloed van het lam, van Christus die komen zou. Dus het sprak van de bediening der verzoening, majesteit. En als Mozes dan 40 jaar later, en wat zijn er dan veel gestorven in de woestijn? Om der zonde wil, zoveel gestorven. Als dan later, aan het einde van die woestijnreis, dan staan ze in de velden, ligt dat volk in de velden van Moab, dan moest de Jordaan erover en dan zijn ze in Canaan. Dat beloofde land. Dan gaat Mozes in Deuteronomium alles nog eens herhalen wat de Heere 40 jaar geleden gezegd heeft. En gaat hij ook verder zeggen hoe dat volk, zoals je voorgelezen hebt uit Deuteronomium 6, als ze daar nou straks zijn, dat ze hun eigen erfdeel hebben, maar dat ze de Heere onvoorwaardelijk zullen vrezen en in zijn wegen wandelen. En hij zegt, het hebt de wereld niet lief. Nou, dan moet je weten, Canaan, al die Canaanieten, die hadden allemaal hun afgodsbeelden, hun afgodsfeest enzovoort. En de Heer zegt, ik ga die Canaanieten, die ga ik uitroeien. Die ga ik verdelgen voor uw aangezicht. Opdat u in het land leeft, dat krijgt u. Daar hoef je geen steden te bouwen, daar hoef je geen wijngaarden aan te leggen, daar hoef je geen olijfgaarden aan te leggen. De Heer zegt, je hoeft geen putten te graven, ik zal zorgen dat er allemaal is. Opdat je mij kinderlijk, afhankelijk zal liefhebben, vrezen en dienen. Want in de vrezen des Heren is toch het leven tot in de eeuwigheid. Want de Heer zegt er, want die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Maar die mij haat, die heeft de dood lief. Aangrijpen maar waar. En dan, als je er dan zo over nadenkt, gemeente, wat heeft de Heer toch wonderlijk voor dat volk gezorgd. En wat was die wetgeving ook wonderlijk daar voor Israël. Want toen de Heer ze uitgeleid heeft uit Egypteland, dat was door die hoge hand Gods, die 10 plagen, ontzettend, ontzettend. Dat was het Pascha, bloed, dat was behoudenis, veiligheid. En dan gaat dat volk Israël, dat gaat uit Egypte, en dat verwacht je dan zo, dan gaan ze zo geleidelijk aan langs de zee naar het noorden, en dan kunnen ze ook Canaan binnen, een dag of 10, dan kunnen ze zijn. En ze hebben gezongen van de wegen des Heren. Maar dat volk bepaalt zelf niet de weg, maar de Heere bepaalt de weg. En u weet wat er gebeurd is. Dan leidt de Heere de weg om. En dan gaat het heel anders dan ze gedacht hadden. En dan komt er een wolkolom, desdaags, vuurkolom, desnachts. De Heere zelf die leiding geeft. En dan komen ze tenslotte, onbegrepen weg, komen ze voor de Rode Zee te liggen. Terwijl aan twee kanten hoge bergmassa's zijn. En wat tot ontzetting komen ze achter, dat Farao ze weer achterna zit. Met al die wagens, met al die ruiters. Oh, het zal ontstellend zijn wat er gebeurt. Dat volk schreeuwt naar de Heer. Och, had het nou toch eens van de Heere verwacht. Had het nou toch eens van de Heere verwacht. Nou, u weet, de Heer heeft zo'n wonderlijke uitkomst. Dat pad door de Rode Zee. En dat volk gaat de droogvoets door. Er is er niet eentje verdronken in de Rode Zee. 2 grote watermuren. Wat is de Heer tot de Almachtige? Hij maakte een weg waar geen weg was. En hij leidde dat volk erdoor. En Farao, het was nacht inmiddels, maar dat licht van die wolkolom, die vuurkolom, dat viel op dat pad. Dus die Israëlieten konden bij het licht, midden in de nacht, konden ze zo doorlopen naar de overkant van de Rode Zee. En ondertussen is die wolkolom daar blijven staan. En die was aan de kant van Egypte naar het duisternis. Onheilspellende duisternis, want hij zag er iets van vuur in. De heilige toorn Gods. Farao heeft geaarzeld. Het was nacht. Wat zal hij doen? En dan besluit hij, nu ga ik ook dit pad in. En dan net als aan de overkant, de laatste Israëliet op de oever klimt. Dan is Farao in het midden van die Rode Zee. En dan stoot de Heer zo die assen, die wielen van die assen, dat is ook opmerkelijk. 600 wagens, al die wielen eraf. Nou, daar kunnen ze niet meer mee rijden. En bovendien beginnen die muren in te storten. Dus Farao zegt terug. Maar ja, dat keren gaat bijna niet en het rijden zonder die wielen gaat ook bijna niet. Kortom, allemaal verdrinken ze in de Rode Zee. Dan staat het volk er aan de overkant. Wat heeft de Heer ze toch geholpen? De Heer zegt, ach, zo zal ik voor u zorgen. Wil je me nou, dat je me nou kinderlijk zal vrezen? Nou, u weet het. Het murmureren begint 3 dagen later weer. Het is ook geen kleinigheid. Als je met kleine kinderen door die hete, droge woestijn moet lopen. Dat zal ook niet meevallen als er dan ook nog geen water is. Maar goed, wat heeft de Heer gezorgd? In die 40 jaar was er elke dag water en was er elke dag manna. Van de honger en de dorst is geen Israëliet omgekomen. Wel van de zonde. het merendeel zelfs. Maar dan wordt het de 50ste dag en heeft de Heere de volk geleid daar naar dat hoge bergmassief, de Sinaï. En er is één hele hoge berg, de Horeb. En daar gaat de Heere zich aan dat volk openbaar. Het is de 50ste dag. De Heere zegt tegen Mozes, je moet palen om die berg zetten, dat geen mens het waagt om die berg op te klimmen. En ze moeten zich heiligen, reinigen, want de Heere zal openbaren iets van zijn heerlijkheid. En dan een ontzaggelijk onweer, zware slagen, ontzettende bliksem, aangrijpend, en dat blijft zomaar boven de Horeb. En dan één zwarte lucht, en in één keer lijkt het of heel die top van die berg helemaal in brand staat. En dan, te midden van de bliksemschichten en de donderslagen, dan komt het geluid van een bazuin sterker en sterker en sterker, en dan plotseling spreekt de Heere zelf. Met een levende stem, de levende God. En wat zegt hij dan? Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Dus zegt de Heer, dat je nou zal wandelen in mijn wegen. Dus zegt de Heer, dat je zal vragen naar de Heer en zijn sterkte. En zo gaat de Heer zich daar openbaren. En dan gaat de Heer een verbond aan. Een verbond aan met dat volk van Israël. Welk verbond? Welk verbond gaat de Heere daaraan? Nou, u weet het, als het gaat over de eeuwige staat van mensen, heb je het werkverbond en heb je het genadeverbond. Het werkverbond heeft de Heere met Adam opgericht in het paradijs. En dat was, hij had geschapen naar het beeld Gods in kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat de Heere zegt, om nu... Adam was uiteindelijk schepsel en de Heer was aan Adam niks verplicht. Maar als hij zo geschapen heeft naar zijn beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid, dan zegt de Heer Adam, dan zal ik een verbond met je aangaan. Als je mij gehoorzaamt en mij lief hebt, dat laat zien door gehoorzaamheid dat je mij lief hebt met heel je hart, dan krijg je Adam het eeuwig onverliesbaar leven, u en al uw nakomelingen. En je kan het laten zien, zegt de Heer, door van die ene boom af te blijven. Die ene boom. De kennis des goeds en des kwaads. Al die andere bomen, meer dan genoeg, die boom blijf je af. Zo'n licht gebod. Zo aangrijpend. Hij kon er alleen maar beter van worden, Adam. Eeuwig onverliesbaar, eeuwig met God te zijn. En al zijn nakomelingen. Dan zie je de dwaasheid en de goddeloosheid en de bruutheid van de zondeval in paradijs, dat Adam van die boom eet en hij neemt en eet. En op dat ogenblik gaat ze ook open. Satan had gedaan, als je nou die boom eet van die boom, kennis des goeds en des kwaads, dan hij deed het voorkomen of je daar alleen maar gelukkiger van zou worden. Maar hij loog het, want Adam werd zo nameloos ongelukkig. Want toen had hij God tot een leugenaar gesteld. En toen had hij niet anders te vrezen dan een drievoudige dood. Geestelijk, tijdelijk en eeuwige dood. Hij had niet anders te vrezen dan die brandende toorn Gods over de zonde. En weggestormd te worden voor het aangezicht des Heer. Eeuwig weggestormd. En daarom hij kruipt weg in de struiken als hij hoort dat de Heer komt. Een naald tegen hem eruit. Het werkverbond is verbroken. Adam, door je doen en laten kun je nooit meer zalig worden. Dat geldt dus voor ons ook. O, zegt u, nou dan is het werkverbond klaar. Nee, dat werkverbond is helemaal niet klaar. Want de eis van dat verbond, die blijft wel degelijk liggen. Doe dat en gij zult leven. Als je nou die wet hoort vanmorgen, voor de hoeveel keer al, die hoort elke keer die wet, dan zegt de Heer, doe dat en gij zult leven. Daarin ligt het leven, in een volmaakte onderhouding van die wet Gods. Luistert u zo. Ja, maar dan zegt u, ja maar, dat weten we dan. We kunnen die wet toch niet meer houden? Nee, dat is waar. Maar betekent dan dat als wij dat beeld Gods niet meer hebben, omdat we het niet meer kunnen. Nou ja, dat wij er ook niks aan kunnen doen. Nee toch? Wij hebben toch Wij zijn toch bij God weggelopen. En wij hebben hem toch verlaten. En dat wij dat beeld niet meer hebben, dat is niet dat we zielige mensen zijn, maar wij zijn schuldige mensen. Wij zijn weglopers, wij zijn doorbrengers. En zo moest Adam uit die struiken komen. En daar heeft de Heer hem rechtvaardig op zijn schuld gewezen. Dat aangrijpende. De ziel die zondigt, die zal sterven. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En toen dat vonnis uitgesproken leek te worden, toen kwam de Heere, openbaarde, openbaren is bekendmaken wat verborgen is, openbaarde Heere een ander verbond. Een tweede verbond. Het gaat over het genadeverbond. Dat openbaarde de Heer. Dus dat werkverbond was verbroken en dan gaat de Heer openbaren dat genadeverbond. En dat komt uit de eeuwigheid. Want de Heer heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. Verkoren ten eeuwige leven. Toen heeft geklonken, hoe zal ik ze zetten onder de kinderen? Hoe zal ik ze dat gewenste land geven? Dwars de schepping en val heen. Zou de Heer zich verheerlijken? En toen heeft Christus gezegd, dat is de tweede persoon in het goddelijk wezen, Vader, dan zal ik hoofd worden van dat verbond. Dat al degenen die mij gegeven hebben, die zijn erin begrepen. En er wordt straks een schare die niemand tellen kan. Daar moet niet gering over denken hoor. En dan zal ik voor hen die wet vervullen, ik zal die wet gehoorzamen, 33 jaar op de aarde, volmaakt vervullen. En Vader, dan zal ik ook die straf, namelijk die vloek van die wet en dat oordeel van die wet, de dood, die zal ik onder ingaan om zo die schuld te betalen. En Vader, dan zal ik alles doen wat bij u te doen is, opdat u genade kunt bewijzen om Jezus wil aan schuldige mensenkinderen, verloren in zonden en schuld. Dat is genadeverbond uit de eeuwigheid. En dat openbaart de Heere aan Adam in het paradijs. O, dat eeuwig wonder. Daar in het paradijs. Dat daar die kerstklokken gaan luiden van de komst van dat vrouwenzaad. En dan weet u, zijn Adam en Eva uit dat paradijs gegaan. Eerst die vijgenboomladen kon ze niet meer voor God bestaan. Maar de Heere heeft dieren geslacht. Bloed vloeide er, dat was noodzakelijk, en bekleedde hem met dierenvel. Maar in paradijs konden ze niet blijven. Toen gingen ze de woestijn in. De distels, de doornen, de vloek. Maar wel de verwachting. De zaligmaker zou komen. Het zou nog 4000 jaar duren. En ondertussen heeft de Heere dat genadeverbond openbaard aan Adam. Dat, wat nou die eis van die wet is, om het te verwachten van de zaligmaker. En dan bij Abraham komt die tweede openbaringsvorm. Dat is waar een nieuwere vorm. Dan wordt het al breder. En wat zegt de Heer tegen Abraham? Wandel voor, ik ben God almachtig, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wandel voor mijn aangezicht. Ik zie je, Abraham, dat je nou wandelt in mijn wegen. Wandelen doe je voor je genoegen. Vanwege de liefde des Heeren. Vanwege de liefde in het hart uitgestort. Laat maar zien in heel je leven dat je mij lief hebt boven alles. En wees oprecht. En dan gaat het over de naaste. En dan komen we hier bij Mozes, bij de Sinaï. En dan gaat die openbaringsvorm van dat genadeverbond nog verder. Dan wordt het, gaat het heel Israël raken. Ja, je hebt wel tweeërlei bediening, maar het gaat heel Israël raken. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland het dienst is uitgeleid hebt. Dat je zal wandelen in mijn wegen. Dat je zal doen datgene wat ik u gezegd heb. En wat ik u bevolen heb. En waarom doet de Heer dat nou? Waarom doet de Heer dat nou? Ach, het is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. De Heer geeft daar die heilige wet. Daarop te zien en eerst de Heer die wet zo spreekt. En later een stenen tafel geeft. Dan doet de Heer dat. Waarom? Opdat je in die heilige wet je eigen onheiligheid zal zien. Opdat je in die rechtvaardige wet je eigen ongerechtigheid, je vuilheid, je zonde zal gaan zien. En daar op de knieën komt. Als een bedelaar om genade. Het is toch een genadeverbond. Dat je dat bloed van dat verbond nodig krijgt. Dat offer van dat lam Gods. Dat je dat niet meer missen kan. En u weet het wel, na Pinksterdag, dan gaat het over het rond en brede aarde. Jood en heiden. En dat is de rijkste bedeling. Dus als de Heer ons nou die wet laat horen, dus net als op de Horeb, dan klinkt dat een heilige eis. En tegelijkertijd, het staat in het licht van het bloed des verbonds. Want in diezelfde tijd gaat de Heer die tabernakel geven. En er kon een schuldig volk, die kon het zien als ze er stonden met hun zonde en ze doorleefden wezenlijk dat ze voor God niet konden bestaan. En dan hadden ze een offerdier bij zich en dan kwam die priester erbij en dan legde zo'n schuldig Israëliet zijn hand op die kop van dat dier. En dan droeg hij symbolisch de schuld, zijn schuld, over op dat dier. En vervolgens vloeide dat bloed van dat beest en werd het gans verteerd op het brandofferaltaar. En weet u, degene die door een waar geloof schuldenaar voor God waren geworden, die hebben daar met verwondering gezien. Heer, hoe kan het toch? Hoe kan het toch, Heer, dat u, die hoge heilige God, nou die enige weg ter ontkoming gegeven heeft. En dan mochten ze wel eens zo zien, over al die eeuwen heen. Maar ze wisten dat die betaalt de schuld niet. Maar het is een prediking van hem die komt. Het lam Gods, die zal de schuld betalen. Die zal de straf dragen. En in hem zal het leven zijn tot in de eeuwigheid. En er werd zo'n wonder, daarin, bij die tabernakel, bij die bediening der verzoening, werd zo'n Israëliet zo wonderlijk vertroost. Trouwens, in dat heilige der heiligen, wat lag er eigenlijk in die ark? Daar lag de heilige wet Gods. En die wet die de Heer op stenen tafelen gegeven had, die lag daar. En de Heer woonde daar in dat heilige der heiligen, in de tijd van het oude Israël. En dan lag er op die ark lag een gouden verzoendeksel. En op dat gouden verzoendeksel werd elke grote verzoendag door de hoge priester bloed gespreid. En daarom zweeg die wet. Die wet die moest het volk vloeken. Die moest dat volk vervloeken. Die moest dat volk veroordelen. En dat deed hij ook. Maar die engelen die daarboven stonden, die cherubim, die hebben vol verwondering gekeken. Hoe kan het dat die heilige wet Gods, want die laat echt niet met zich spotten. Hij is die heilige God. Hoe kan het dat die heilige wet zwijgt en dat volk niet vervloekt? En hoe kan het dat die hoge God bij zo'n schuldig volk kan wonen? Nou, dat is vanwege dat bloed. Vanwege de bediening der verzoening. En dat is genadeverbond. Het tekent de schuld. Dus als wij die wet 's morgens horen, dan is dat wel degelijk een eis. Doe dat en gij zult leven. Maar weet je, hoe komt het nou? Ik weet niet, heb je vanmorgen gehoord hoe die 10 geboden luiden? En vorige week. En werd het toen gewezen naar ons. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen beelden, geen gesneden beelden. De naam des Heren niet, de dag des Heren niet, enzovoort, enzovoort. Of hebben we het gewoon voor kennisgeving aangenomen. Dat doen we doorgaans. En merken we het amper. Hooguit als niet gelezen worden, zou het vreemd vinden. Maar dat de Heer dat doet, weet je waarom dat is? Opdat hij zou zeggen, mensenkind, of je nou jong bent of oud, maar bedenken, dit is mijn heilige wet. En die eis ik ten volle van je. Dat je die volmaakt zal onderhouden. En waarom doet de Heer dat? Omdat je ogen geopend werden. En dat je zag, Heer, dat zal nou nooit meer kunnen. Gena, o God, gena. Dat je voor God op de knieën kwam. En dat je het voor God ging verliezen. En dat je roepen, gena, o God, gena. U zei, dat is werk van Gods geest, dat is zeker. En het is een eenzijdig godswerk, dat is zeker. Daar valt alles van de mens totaal buiten. En tegelijkertijd, nou zou je toch elke week die wet horen. En net doen of je niks gehoord hebt. En dan mag je misschien, nou oud zou je worden. Misschien mag je wel 80 worden. Maar het kan ook zijn dat je maar 20 wordt. Of maar 45, dat kan. En dan, al die keren die wet gehoord. De Heer zegt, ik heb je toch laten horen. Dan zullen we voor die grote rechterstoel staan. Dan zegt de Heer, ik heb het je laten horen. Ik heb je elke week voorgehouden. Ik heb je elke week laten zien. Dat het zo niet kan. dat je over mij niet kan verschijnen. Ik heb je elke week laten prediken dat er in dat bloed van Christus ontkoming is. Tegen de toekomende toorn. Maar je hebt voor die wet niet gebeefd en je hebt die zaligmaker nooit nodig gehad. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. O, en dat tot in der eeuwen eeuwigheid. Moet u straks eens denken, dan staat zo in die catechismus in vraag en antwoord 94. Zo lief mij mijner zielen zaligheid is. Met andere woorden, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is. Denkt u er wel eens over dat u een ziel hebt? Denken we daar wel eens over? Een ziel op reis naar de eeuwigheid. Een onsterfelijke ziel. Een ziel. Waar die nooit meer zal sterven. Dus als een mens sterft, dan komt hij onmiddellijk naar de ziel op zijn eeuwige bestemming. Het zij eeuwig binnen, het zij eeuwig buiten. We zijn zo druk met ons lichaam. En we zijn zo druk met het tijdelijke. Maar waarom bekommeren we ons toch niet? Ik hoop dat het anders is hoor. Maar waarom bekommeren we ons toch niet over dat ontzaglijke van die ziel voor die eeuwigheid? Ach, we houden zo vast aan onszelf. We houden zo vast aan de afgoden. We houden zo vast aan onze gewoontes. Alsof het allemaal vrijblijvend is. Maar dat is het niet hoor. We zijn reizigers naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dat is de ontzaglijke werkelijkheid. En wij leven onder dat genadewond. Onder de bediening van dat genadewond. Want u begrijpt wel. Waren dat nou allemaal Israëlieten die daar aan de berg waren? Allemaal kinderen van de Heer? Nee. Want daar stond Korach stond daar. En Datan stond daar. En Abiram stond daar. En nog zoveel anderen. Die stonden daar. Maar hoe moet je dat dan zien? Zijn nou alle mensen in de kerk, alle gedoopte mensen zijn nou allemaal kinderen van de Heer? U weet wel, een aantal kerken die zeggen dat. Dan hoef je niet meer bekeerd te worden, hoef je alleen maar te geloven. Dat is zo'n nameloos alleen. Want dan komt er geen enkel oproep tot bekering meer. Ach, weet u, wij hebben onze vader dat altijd zo laten horen. Je hebt tweeërlei bediening. Als je gedoopt mag zijn, geboren op de erf van het verbond, dan mag je daar leven, dan woon je op het erf van het verbond. Dus dan hoor je die wet, dan hoor je van die genade, je ziet die genademiddelen, je ziet die sacramenten, dat wat de wereld nooit hoort. Want er zullen mensen in Rilland zijn, die zullen nooit één keer horen dat ze verloren liggen in zonde en schuld. Die nooit horen dat er behoudenis is tegen de toekomende toorn. Wat zullen die straks tegen ons zeggen in de dag van het oordeel? Daar zullen ze ons toch zeggen, waarom? Waarom heb je het nooit tegen ons gezegd? We gaan maar met een zwijgende mond over de wereld. Blind en dwaas dat we zijn. Maar wij mogen onder die middelen leven. Waarom? Omdat hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Ach gemeente, weet je wat je nou moet vragen? Weet je wat je nou moet vragen? Heren, dan hebt u zelf gezegd in uw woord. Ik zal uw stenen hart, dat oude, dat koude, harde hart. Dat zal ik wegnemen. En ik zal u een nieuw hart geven, een vleeshart. Hart. En in dat vleeshart hart zal ik mijn wet schrijven. Zo schrijven. Dat ik er niet meer omheen kan. En dat gebeurt als de Heer een mens gaat bekeren. Dat gebeurt als de Heer een mens een nieuw hart gaat geven. Dan gaat hij die wet, die je elke zondag hoort, die gaat hij schrijven in je hart. U bedoelt letterlijk al die tien geboden. Nou, heel eenvoudig, de gewone weg van de Heer is, dat hij één dadelijke zonde in je leven aanwijst. En daar kennelijk bij bepaalt. Daar kan je niet omheen. En dan weet je, dat is waar. Och, dat de Heer zo, als het ware een pijl afschiet in je hart. O, zondaar, schuldenaar, je hebt tegen mij gezondigd. Dan word je zondaar voor God. Zondaar voor God. Dan kom je op de knieën terecht. Dan word je een bedelaar aan de troon van Gods genade. Eén dadelijke zonde. En dan hoor je die wet. Ja, maar het is niet dat ene. Dit, dat. En dan word je zondaar voor God. Maar wat er dan gebeurd is, als je dat nieuwe hart geeft, dan gaat als het ware het licht op. En dan ga je niet meer in het donker, maar in het licht zien. Die heilige wet. En in dat licht ga je jezelf zien. Dus bekering, dat wil zeggen, je gaat er iets van zien wie God is, in zijn heiligheid. En je gaat er iets van zien wie ik ben, in mijn onheiligheid. Dan wordt die wet dus een kenbron van onze ellende. Dan gaat de Heer door zijn wet ons onderwijzen in de verdorvenheid van ons bestaan. En dan is het niet zo dat de Heer gelijk een mens terugleidt naar het paradijs. Nee, hij wijst eerst die rotte vrucht aan. En dan langzaam maar zeker gaat hij verder. En tenslotte die rotte wortels. Dat is ons bestaan in Adam. Dat is een weg van ontdekking en van ontledering. En zo wordt een kenbron van ellende. Dat was in zondag 2. Toen werd ook alleen maar de wet genoemd. Maar diezelfde wet, die wet, wat doet die dan in het leven der genade? Nou, die wet, die zegt nooit, het is genoeg. Je zou willen dat het goed kwam. Dat is toch de liefde, als God liefde in je hart uitstort, dat is in de waarachtige bekering, dan heb je twee dingen. Schuld, voor God niet kunnen bestaan. En tweede, die liefde in je hart uitgestort, God niet meer te kunnen missen. En hoe moet dat nou? Nou, dan ga je dus alle zonden bestrijden. Alle zonden ga je opruimen. Je gaat grondig reformeren in je huis en in je leven. Het wordt allemaal anders. Waarom? Dat ik dichter bij de Heer kom. En dat er minder zonde, dat er minder schuld is. En zo werkt die mens op God aan. En wat doet Gods geest nou? Die doet precies andersom. Die breekt alles af. Tot het tenslotte een verloren zondaar die onder de vloek van de wet, weet je zelf maar, terwijl je bezig bent op God aan te werken, dat die wet elke keer roept, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in geen geschreven staat in het boek de wet om dat te doen. Dan wordt het een hopeloze zaak. Dan brengt de Heer tot een heil, goed luister, een heilzame wanhoop. Van mijn kant kan nog meer. Heer, hoe moet het nou toch? Nou, dat is nou de weg waarin de Heer plaats gaat maken voor die middelaar, God zendt de mens. Zo'n zondaar, ik geloof dat ik u vanmorgen zei, die dat heilig recht Gods mag toevallen en die niks meer te zeggen heeft, maar die God niet meer kan missen, wordt het zo'n eeuwig wonder, dat genadeverbond, die held der hulpen, die middelaar Gods en der mensen. Dat zijn naam is Jezus Christus en dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hij gekomen is om die schuld te betalen, om die wet te vervullen, om alles te doen wat bij God te doen is, om een zondaar met God te verzoenen. Kun je dan begrijpen dat die wet dus uitgedreven heeft tot hem, opdat we het leven in hem zouden vinden? En als we nou iets mogen gaan leren kennen van die verlossing in Christus, en u hoorde, dat ging natuurlijk als het gaat over de kennis van zijn namen, de kennis van zijn ambten, de kennis van zijn staten, zo ging de catechismus doorheen. Zo gaat hij ook onderwijs geven. En tenslotte, wat baat het u, dat gij dit alles gelooft. Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. Moest luisteren. Niet zelf, maar in Christus rechtvaardig voor God. Die heilige wet, die vloekt mij niet meer, omdat ik in Christus mag zijn. Die heilige wet, die veroordeelt mij niet meer. Niet omdat ik beter ben geworden. Ik ben en blijf een arme zondaar. Maar hij ziet me, God ziet mij aan in Christus. En dan komt die wet terug. En zo, dat is ten diepste de bedoeling van de hele wetsprediking van de komende maanden, weken. Dan komt die wet terug als een rijstaf om door de woestijn van dit leven te gaan naar dat Kanaan dat boven is. Dus een regel ten leven. Dan zit er niks meer te verdienen in. Maar dan is het Heer, u bent zo eeuwig waardig. Dan wil je oprecht wandelen. Dan wil je voor Gods aangezicht wandelen. Dan zeg je, Heer, kijk maar. En Heer, hou me maar vast. En mag ik dan in uw geboden wandelen. Niet meer om de zaligheid te verdienen. Maar omdat u het zo eeuwig waardig bent. Hoe zongen we dat ook altijd weer? Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het geheim van het genadeverbond. Zo openbaart de Heer dat. Maar hebben we daar nou deel aan? Ik zei, je hebt dat erf van het genadeverbond. daar mogen onder verkeren. Maar wat nou noodzakelijk is, wat ik u net zei, dat is de wederbarende genade ingaan in het wezen van dat genadebond. En dat is Christus en al zijn weldaden. En die toegang, dat is de wedergeboorte. Want we hoorden vanmorgen in doopformulier nog, kinderen des toons, die dat rijk Gods niet kunnen ingaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat is die wedergeboorte. En daarom, er moet een goddelijk begin zijn in ons leven. Om mensen kunnen praten en over godsdienst en over Christus en vult allemaal maar in. Maar als er geen goddelijk begin is, dan kan je praten waar je wil. Maar als er geen goddelijk begin is, dan komt het nooit meer goed. Dan komt het, ja maar, ik heb tot dit beleefd, ik heb dat beleefd, dat kan wezen. Maar als er geen goddelijk begin is, geen wonder van hartvernieuwende genade, dan kom je er nooit. Dan kan je nog zoveel bij elkaar gesprokkeld hebben, want we kunnen wat hoor. Och, juist ook met de voorrechten die we geven, kunnen we zo alles bij elkaar pakken om toch een christen te zijn en toch op weg naar het hemels Kanaan. Maar u moet goed onthouden, het begint met hartvernieuwende genade, een wonder Gods. Kijk maar naar de Dordtse leraars wat die zegt. En dan wordt die wet een kenbron, en dan wordt die wet een tuchtmeester, en dan we nou die verlossing in Christus mogen leren kennen, een stuk, een rijstaf, een regel der dankbaarheid. En dan moet u zich niet in vergissen. Het is niet zo dat de mens dan optochtelijk op Kanaan aanreist. Die 40 jaar in de woestijn Israël, dat beeld van het ware Israël. Wat een dwaasheid, wat een schuld, wat een zonde, wat een opstand. Wat een murmureren. Mensen lieven nog aan toe, wat een volk. Nou, zo gaat die kerk ze leren kennen. Bij hoe meer geesteslicht. En daarom is die wetsprediking zo nuttig. En ook dat die scherp gepredikt wordt, zeggen onze vaderen in zondag 44. Waarom? Opdat Gods kinderen meer en meer ontdekt worden aan de boosheid, de verdorvenheid van hun eigen Adam bestaan. Ja, maar dat is toch geweest? Nee, dat is helemaal niet geweest. Dat gaat door. Dat gaat door tot de laatste snik toe. Meer en meer wie ze zijn en blijven. Je mag echt wel weten, als God een mens bekeert, dan hoop je altijd dat het beter gaat. En dan hoop je altijd dat hij toch wat heiliger wordt. En dat hij toch wat meer die wet vervult. En weet u, het leven wordt anders, de gang van je leven wordt anders. Maar tegelijkertijd is het ook echt zo, echt zo. Dat de mens steeds meer gaat leren, bedorven, bedorven, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Er komt toch een moment als de amen op gaan zeggen. En weet je, dat is niet om te berusten, maar dat drijft ze uit naar het bloed van Christus. Dat wordt steeds dierbaarder, dat wordt steeds kostelijker. Om in dat bloed alles te mogen vinden, in hem gevonden te worden. Om hem te mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. Alles in hem te mogen vinden. Om naar te wandelen in zijn wegen. Dus in een stuk van de dankbaarheid kom je je ellende, je verdorvenheid weer tegen. Krijg je dat verlossen bloed zo nodig. Dat reinigen bloed tot de laatste snik toe. Tot de laatste snik toe. En weet je wat het ook doet? Dat ziet u ook in de catechismus. Dat nou niet alleen het kennen van je eigen hart zonder bestaan. We denken dat we onszelf een beetje kennen als we op de weg mogen zijn. Maar och, er kan zoveel in een mensenhart zijn. Ik zei u vanmorgen van David. Och, die man wist dat hij zonder was. Maar dat heeft hij tot zijn laatste snik steeds dieper moeten doorleven. Dat bloed van Christus. En weet je, het maakt bedelaars, het gebed. Het gebed. Bedelaars aan de genadetroon. Om maar aan te houden hem, totdat ze eindelijk eenmaal en dan werkelijk naar zijn beeld vernieuwd zijn. Dan gaan ze naar huis. Dan gaan ze de Jordaan over en dan gaan ze naar huis. Dan gaan ze in dat vaderhuis met zijn vele woning. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is de gang van de prediking. Maar je mag wel vragen, als je nou nog onbekeerd bent, Heer, als naar die wet gepredikt wordt, als ik dan nog voor eigen rekening, zou je mijn ogen willen openen. Mag het voor mij nou een kenbron van de ellende worden? Kinderen, dat moet je maar vragen hoor. En als de Heere iets van je verdorven bestaan en van je goddeloosheid heeft laten zien en je probeert het goed te maken, vraag dan maar of het een tuchtmeester of die drijft van die wet af, vervloekt naar Christus. En als je iets van die verlossing en dat bloed bij de aanvang en bij de voortgang mag leren kennen, vraag maar of je zijn arme bedelaar aan de troon der genade mag verkeren. Maar daarom gaf de Heer zijn heilige wet. Daarom geeft de Heer nu nog zijn heilige wet. Kenbron, tuchtmeester, regel der dankbaarheid. En vooral dat laatste komt zo aan de orde. Zullen we er maar van gaan zingen? Van de beruimde 10 geboden. Het eerste, het tweede en ook maar het laatste vers. Dus het eerste vers, mijn ziel herdenkt met heilig beven. Het tweede vers, ik ben de Heer uw God en Koning. En het laatste vers, och of wij uw gewoon volbrachten. Gaat hier dus over de 10 geboden. De Heer gaf in diezelfde tijd aan Israël ook een burgerlijke wet. Omdat het een theocratisch volk was. Dat de Heer zei, ik ben uw God en Koning. Heilzame wetten waren dat. Voor het gewone maatschappelijk leven. Nog steeds nuttig om te overdenken. Die zijn opgehouden toen Jeruzalem verwoest is in 70. En de Heer gaf natuurlijk ook die tabernakel, die ceremoniële wetten. Die zijn opgehouden, die zijn vervuld toen Christus gestorven is aan het kruis. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Maar als het over de wetten wordt bedoeld, die stenen wet, die stenen tafelen, die eeuwigdurende wet. Gij zult, en dan die staat op twee tafelen, de ene tafel vier geboden, God liefhebben boven alles, en die tweede tafel zes geboden, onze naaste als onszelf. En die hebben een ceremonie, die hebben een ceremoniële morele kant. Wat overblijft is een wet die geldt voor alle tijden, voor alle eeuwen, voor alle plaatsen, voor alle personen. En de hoofdsom van die wet is God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En daarom dat eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is zo duidelijk als men wezen kan. Wat zijn afgoden eigenlijk? Vul ze maar in. Nou, ik zou het anders zeggen. Wat betekent eigenlijk, wat is een afgod? Misschien zit er wel een stuk of vijf dingen op te noemen, van binnen. Maar wat is een afgod? Dat is geen god. Dat is, zeggen de Engelsen, idol. Dat wil zeggen, ijdel, lucht. Nou, zegt u, als je kijkt die stadions die vol zitten, die mensen die allemaal zo dol zijn en die over goden zo te spreken, die de sterren van de hemel spelen enzovoort enzovoort. Ach, jawel. Maar je kan honderden afgoden noemen. De grootste afgod is trouwens de eireek. Maar dan moet je voor jezelf eens invullen, waar zet je nou je hart op? Waar zet je nou je hart? Het hoeven nog niet eens verkeerde dingen te zijn, maar waar zet je nou je hart op? Als u vanavond ziek werd, en het is een hele ernstige ziekte, en de dokter zegt, je moet er maar op rekenen en met twee dagen sterft. Wat zou je dan op dat ziekbed, wat sterfbed wordt, wat zou je dan willen? Zou je dan een heleboel afgoden om je heen willen hebben? Die je nog wat kunnen vermaken? Wat zou je dan willen hebben, kinderen, jonge mensen? Dan weet je maar één ding, dan weet je maar één ding. Dat je een nieuw hart hebt, dat weet je toch? Omdat je ziet, dan zie je inderdaad afgoden, dat zijn geen goden. Want op het beslissend moment laten ze ons eeuwig leeg. Daarom is het zo erg. Kijk, wereldse mensen, die zetten afgoden in de plaats van de levende God. Die denken daar niet eens aan. Maar wij kerkmensen, wij weten, hoor het elke zondag, dat de Heere de levende God is. Dat hij alleen gediend wil worden. En als we dus afgoden hebben, en die hebben we, dan zetten we die dus naast de Heere. Ons geld, ons bezit, ons werk, de sport, de voetbal, de film, de muziek, de drank, de mobiel. Vul maar in, vul maar in. Waar grijp je 's morgens het eerste naar en waar kijk je 's avonds het laatste naar? Grijp je 's morgens eerst je Bijbel en buig je knieën. En als het einde van de dag is met al zijn wederwaardigheden, dan pak je je Bijbel en dan lees je nog een gedeelte en je buig je knieën. Of is het anders? Of is het anders? Waar lig je 's nachts van wakker? Waar lig je over te denken? Waar ben je middernacht van mee bezig? Ach, zeg nou, je hoeft niet hardop te zeggen, maar zeg het nou eens tegen de Heer. En zeg, zo'n afgodendienaar ben ik nou. Veel erger dan de mensen weten. En het is ook nog veel erger dan ik zelf weet. Maar Heer, u hebt zelf gezegd, dient geen andere goden voor mijn aangezicht. De Heer zegt, ik verdraag het niet. Hij zegt, jonge mensen, luister eens. Kinderen, luister eens. Ouderen, luister eens. Ik wil je hart. Ik wil niet een stukje van je hart. Je gelooft er niet dat die hoge, heilige God in je hart een stukje wil hebben. Zomaar een klein plaatsje of een half plaatsje. En dat daarnaast naar de muziek of de voetbal of wat anders kan. Dat het allemaal samen bij elkaar past. Dat doet de Heer nooit. Als de Heer komt, dan neemt hij heel mijn hart. Hij heeft ook recht op heel mijn hart, want hij heeft ons geschapen. Hij geeft ons het leven. Hij onderhoudt ons ademhaling, polsslag, gezondheid. Moet kijken hoe de Heer in zijn voorzienig beleid zorgt voor ons. Hij zegt, ik wil heel je hart. En als de Heer je hart heeft, dan heeft hij je denken, Heeft hij je spreken? Heeft hij je handelen? Heeft hij je wandelen? Heeft hij je geld? En dan wordt het wat we net zongen. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan begin je dus te wandelen. In de kinderlijke vrezen des Heer. En in dat eerste gebod ligt eigenlijk als het ware de lijn voor al die geboden die volgen. Zo lief als mij mijn zielenzaligheid is. Even denken aan dat ziekbed en dat sterrenbed. Misschien krijg je het niet eens. Dat kan ook, hè. Wie van ons gelooft nou toch dat wij er morgen niet meer zullen zijn? Maar het is toch de werkelijkheid, elke keer. Ja, maar dat is ander. Maar het komt een keertje voor ons. En dan zal dit de vraag zijn hoe dit is tussen God en je ziel. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, horoscoop en volgende allemaal maar in. Bijgeloof. Bijgeloof. Wat is nou bijgeloof? Nou, bijvoorbeeld bijgeloof is, als je, laat ik het maar heel simpel zeggen, misschien zeg ik het verkeerd, maar ik probeer het te zeggen. Als je denkt dat je door je doop een kind van God wordt. Als je denkt dat je door je belijdenissen een kind van God wordt. Als je denkt dat je door je avondmaalsgang een kind van God wordt. Dat is een denkfout. Dat is grote dwaasheid. Het gaat niet om die tekenen. Het gaat niet om die momenten, maar het gaat om de levende God tussen de Heer en de maat. Aanroeping van heiligen of andere schepselen, nou, dat doen de Roomsen, dat doen wij niet. Nou, je zal zo ziek zijn. Het is dan toch een voorrecht als je een omgeving Gods kinderen hebt, waar die nood opgebonden wordt en die ermee de genadetroon aanlopen. Ach, wij zijn zulke mensenkinderen. Wij zijn zulke afgodendienaars. Gods kinderen, die kun je op beslissend moment niet helpen. Al zullen ze heel hun leven je wijzen op het allerbelangrijkste. Maar dat we al die afgoderijen, al wat genoemd, mijden en vlieden. Mijden, dat wil zeggen uit de buurt blijven. En vlieden, dat wil zeggen, als het dichtbij komt, weglopen. Weglopen. Dus je zoekt die zonde niet op. En je zoekt die afgod niet op, maar daar blijf je vandaan. En komt die zonde op je af, dan vlucht je ervoor weg, zoals Jozef deed. Zo spreekt de catechismus over de liefde van mijn ziel als het gaat over de zaligheid. En er worden een paar dingen genoemd. Ik zal ze zomaar voorzichtig benoemen. De enige ware God recht leren kennen. Van nature kennen wij de Heer niet meer. Met ons verstand, maar weten niet wie de Heer is. Als de Heer in je leven een goddelijk begin maakt, dan weet je dat er een God is. En je vraagt, Heer, wie bent u? En tegelijkertijd drukt de Heer iets van zijn heilige deugd in je hart af. Dan krijg je toch een diepe indruk, een diep ontzag van die hoge, heilige majesteit God, die zo onuitsprekelijk goed is. En die over de zonde niet heen stapt. Dat is een aanvankelijke godskennis. U begrijpt wel dat in de gang van het genadeleven, waar plaats gemaakt wordt voor Christus, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de degenen die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dan wordt iets gezien van de liefde van de Vader. Die zijn zoon wilde zenden naar deze wereld. Dan wordt iets gezien van die liefde van Christus. Recht leren kennen. Dat volk van Israël heeft in die 40 jaar in de woestijn. De Heer steeds meer leren kennen. In zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid en in zijn goedertierenheid. En zichzelf daartegenover steeds ellende. Dus die ware godskennis die gaat door. Dat hoor je ook in de eerste bede. Dat uw naam wordt geheiligd. Geef dat wij uw recht mogen kennen. Dus in het stuk van de dankbaarheid wordt dat wie de Heer nou is in Christus. Dat wordt een steeds groter wonder. en dan hem alleen vertrouwen. Och, je zal toch ziek zijn. Nou, gelukkig heeft die dokter de medicijnen voor. Hem alleen vertrouwen. Of leun je op die wijsheid van die dokter, of leun je op de kracht van die medicijnen. Als niet gezegend wordt, baat er niks. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid, dan heb je een laag plaats, hoor. En leidzaamheid, dat je achter de Heere aan begeert te komen, mij hem alleen onderwerp. Dat is niet zo moeilijk, als het allemaal wel een beetje gaat, trouwens. Dat kan ik ook nog afvragen. Maar in onbegrepen wegen. Als de Heere wegen gaat, die je leven niks meer van begrijpt. Om dan toch stil achter de Heere aan te komen. En van hem alleen alle goeds verwachten. Dat ze dus naar boven kijken. Hem van ganse hart, met heel mijn hart, liefhebben, vrezen en eer. Wat hier staat, gemeente, daar heeft Gods kerk heel hun leven voor nodig. Om daar maar een stipje van te leren. Stipje van te leren. Maar het wordt wel de begeerte van hart. Ook nog, dat ik eerder nog van alle schepslaaf ga en die loslaat, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil. Weet je wat je nou ziet in het leven van Gods kerk? Het wordt steeds teerder. Het wordt steeds teerder. Ik zeg niet dat ze voor zichzelf dat altijd voelen, maar ze kunnen zich soms zo koud en zwart voelen. Dus hoe bestaat het? Hoe kan er met genade bestaan? En toch, juist door die ondervinding wie de Heer is, begeren ze meer en meer in zijn wegen te wandelen en van hem alleen alle goeds te verwachten. En daarom, och, wanneer we nou zo hierover gesproken hebben met elkaar, dan moet maar tot onszelf een keer. Hoe is het nou met mij op weg en reis naar de eeuwigheid? Zou ik voor God kunnen bestaan? Kan ik sterven? Kan ik God ontmoeten? Nee, dat kan niet. Zoals we in Adam zijn, kan dat niet. Met alles wat er aan voorrechten zijn, kunnen we voor God niet bestaan. Dat kan alleen als we in Christus zijn. Als we nou begrepen mogen zijn in Christus. En wanneer we nou hem tot ons deel mogen hebben. Bij de aanvang en bij de voortgang. En weet je waar dat volk zo naar uitkijkt? Dat bloed gestreken wordt aan de posten van het hart. Want als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Daarom hebben ze zo nodig. Maar weet je waar nou zo'n gelukkig volk is? Er staat niet dat u het bloed ziet, maar de Heer zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. O, en waar hij begint, daar hebben ze in Christus alles. En wat zal dat voor de volk meevallen? Al staan ze dan nog voor de Jordaan. En zeg je, hoe moet het toch hier de Jordaan over? Gena, o God, gena. Ach, weet dan, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk ook voor mij volleinden, zingt die dichter. Dwars door alle strijd heen. Als de geloof er eens overheen mag zien. En mag zien wat hij bereid heeft voor degene die hem vrezen. O, en daarom volk de Heer. Het ligt niet in uw hand. Maar het ligt in zijn hand. En daarom komen ze thuis. Om die biddende, die dankende, die enige, die volmaakte hoge priester. En gemeente, als je dan nog voor je eigen rekening leeft, dan zou ik het u zo even willen vragen. Wat Elia vroeg aan dat volk op de Karmel. Als nou Baal God is, dan moet je die navolgen. En er eeuwig mee omkomen. En als de Heere God is, om hem dan onvoorwaardelijk te voeten te vallen, smekende of hij koning over je hart wil zijn, opdat het je wel ging voor de tijd en voor de eeuwigheid, om dat bloed des verbonds. Amen.